verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Zullen wij met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 119, het 17e vers. Zult het horen in de preek dat we door Gods geest geleid moeten worden om die verborgenheden van God te leren kennen. En daarom vers 17, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. We leiden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik stel voor dat wij aansluitend zingen van Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En wat er verder volgt. Spreken nu in ieder in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. schriftlezing voor deze avonddienst is genomen uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief die Paulus schreef aan de Korintiërs, 1 Korinthe 2, vers 1 tot en met 16. Dus 1 Korinthe 2, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing voor deze avonddienst. En Gods woord luidt daar aldus. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Doch een wijsheid niet van deze wereld, noch der overste van deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand, door niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover. Zullen wij nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, grote en almachtig God, God van hemel en van aarde. Het is uw goedheid, uw trouw, dat u komt met uw wijsheid. En dat u uw wijsheid laat neerdalen op deze aarde, waar allemaal mensen wonen die heel wijs zijn in zichzelf, die heel veel menselijke wijsheid hebben. En dat is een wijsheid waar soms ook wel eens wat goeds mee kan worden uitgericht, want daar is ook de algemene genade. Maar Heere, die wijsheid van ons, die kan nooit ons brengen tot de zaligheid. Heere, want als het daarom gaat, zijn wij blind. En hebben wij een verduisterd verstand en een hart dat bedekt is. En Heere, dat is een aangrijpende zaak. Want zo hebt u dat niet bedoeld in uw schepping. U hebt het eerste mensenpaar, Adam en Eva, geschapen
Ja, zo dat zij u kenden. U hebt ze geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door onze zonden zijn wij verblind geraakt. Omdat we wilden zijn zoals u. Het was ons niet genoeg dat wij u kenden, maar wij wilden zijn als u. En daarin ligt die zondeval, die hoogmoed van de mens. En wat werkt dat door tot op deze dag? En wat heeft dat een ontzaggelijke gevolgen gehad? Heren, wij proberen van nature u naar de kroon te steken. Wij willen zijn als u. Wij willen het zelf doen. Het zelf regeren, het zelf regelen. Zelf de lijnen uitzetten. Maar Heer, ontdek ons daaraan. Voor het eerst. Als dat nog nooit in ons leven is gebeurd. Als wij nog blind zijn. Als wij nog een hart hebben dat niet ontdekt is aan de zonde. Als we mogelijk wel het een en ander van u weten. Omdat we wel iets van uw woord kennen. Maar ten diepste nog vreemd zijn aan wie u echt bent in Christus en wie wij zelf zijn. En we bidden u, Heere, dat u ons dat laat zien. Dat wij buiten u, Heere Jezus, en buiten de kennis aan uw zaligheid geen leven hebben. Heren, dat is nodig, dat we dat leren zien. Dat we dat ook gaan belijden, heel eerlijk tegenover u. Dan hoeven we bij u ook geen stand op te houden. Dat is ook heel bevrijdend. Dan hoeven we niet aan te komen bij u met heel veel wijsheid, die we vergaat en bijeengebracht hebben. Met bepaalde diploma's en kundigheden en vaardigheden. Nee, dat vraagt u niet van ons. U vraagt aan ons dat we heel eerlijk worden voor u en u belijden dat wij het niet weten. Dat wij zondaren zijn die niet weten hoe we zalig moeten worden. Heren, daar bent u toch op uit dat u dat uit onze monden zult horen. En dat is uw werk. Om een zondaar en zondares op die laagste plaats te brengen. Maar Heer, als we u mochten leren kennen in ons leven, en ook als we ook onszelf leren kennen, wilt u dan ook doorwerken in ons leven? Ja, wilt u onderwijs geven aan uw kinderen? Dat we het, ook hoe langer hoe meer, alles van u verwachten. Dat we niet denken dat we het nu op een gegeven moment wel zelf kunnen. Maar houd ons maar afhankelijk van u. En laat ons maar bedelaars zijn aan de troon van uw genade. Om uw wijsheid. Om uw leiding. Om uw bescherming, ook zoals we dat vanochtend hoorden. Om uw goedheid. Uw trouw. Dat u ons de weg wijst in alle dingen. Heren, wij danken u ervoor. Dat u de wijsheid die bij u vandaan komt, dat u die hebt geopenbaard. Want we lazen zojuist dat die bestond in verborgenheid die bedekt was. Niet voor ons toegankelijk. Wij konden daar niet bij. Maar Heere, u bent zo goed dat u die gedachten van vrede, die gedachten van zaligheid voor uw kerk bekend hebt gemaakt. Door uw Heilige Geest. En dat u die woorden niet alleen bekend maakt, maar dat u ze zelf wilt openbaren in het hart. Dat u, o Heere Jezus, de zaligheid verworven hebt en dat u het bent, o Geest, die het uit Christus neemt en ons verkondigt. En wij bidden van u dat u dat ook deze avond doet, Heere. Dat u ons wijs maakt tot zaligheid. En Heere, wat is het dan een voorrecht dat we uw woord mogen hebben. Want in uw woord kunnen wij u leren kennen door uw woord. Want u hebt het gezegd, Heere Jezus, onderzoek de schriften. Die getuigen van mij, die kunnen u wijsmaken tot zaligheid. En Heere, dan is dat ook altijd weer het verborgen werk van uw Geest. dat u het woord van u toepast aan ons hart. Daar bidden we u om, Heer, of u dat uit genade wilt doen. We belijden nu dat we daar geen rechten op hebben. Niemand van ons kan dat zeggen deze avond. We zijn allemaal zondige mensen. Maar breng ons ook maar in die schuld. En doe het ons maar uitroepen tot u die leeft. Heere, wijs gij mij de weg. Wilt u mij de weg van het leven bekendmaken. En maak mij gehoorzaam. Maak mij gewillig om die weg die u gegaan hebt, die u gebaand hebt, die u wijst, om die ook in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid van u te gaan. Om Christus te volgen. Om hem te geloven. Hem, die de wijsheid van God is tot onze zaligheid. Hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Heren, wilt u zo alles geven wat nodig is deze middag? Ons bedienen vanuit uw hoge woning, vanuit uw heiligdom. Het ons verkondigen, opdat uw eer bevorderd wordt. Opdat uw koninkrijk uitgebreid wordt, ja, hier aan deze plaats. En dat zondaren worden toegevoegd tot de gemeente, die zalig wordt, tot ons behoud. Heren, wat is dat rijk dat we mochten lezen, dat u die zaligheid al uitgedacht hebt, ook tot onze heerlijkheid. Wat een diepe woorden, Heer. We hopen daar in de prediking iets over te zeggen. Heren, mag alles in goede orde verlopen. Wilt u ons helpen in het luisteren? Doorboor onze oren, open onze harten, ook van onze jonge mensen, de jongens en de meisjes. Ook thuis, Heer. Wilt u ook hem helpen die u deze middag, deze avond geroepen hebt om hier uw woord te verkondigen? Wilt u het gemakkelijk maken? We bidden u, Heere, dat u de Satan ver weghoudt. En dat uw woord aan ons hart gezegend wordt. We bidden u, o Heilige Geest, doorwaai deze hof en vervul ons met ontzag en vrees en liefde. En gehoorzaamheid om in uw wegen te gaan, o drie enige God, te prijzen en te loven tot in alle eeuwigheid. Hoor ons bidden in Jezus' naam, uit genade. Amen. De tekstwoorden komen uit 1 Korinthe 2, dat zijn de versen 7, 10 en 12. Dus 1 Korinthe 2, vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods, we staan in de verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. En vers 10, door God heeft het ons geopenbaard, door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En die tekst worden in gedachten, laten wij nu zingen van Psalm 40, het derde vers. Was dan ook weer zo mooi bij die tekstwoorden als u het mij vraagt. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Het antwoord wordt gegeven in onze tekst, de Heilige Geest. Psalm 40, het derde vers als inleiding op de verkondiging.
Zingen wij na het amen van de verkondiging van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, kun jij weten wat jouw oudere broer of zus denkt? Of kunnen jouw vader en moeder weten wat jij op dit moment denkt? Nou, dat is onmogelijk. Wij kunnen elkaars gedachten niet lezen. Ook al meen je een ander heel goed te kennen, je weet niet wat iemand denkt of wat ten diepste in iemand omgaat. Soms kunnen we voor onszelf zo'n raadsel zijn, dat we ook niet goed weten hoe we eigenlijk denken en wat er allemaal in ons omgaat. Dat kan het geval zijn, bijvoorbeeld bij psychische problemen. Maar hoe kunnen wij normaal gesproken toch iets van elkaar te weten te komen? Hoe kunnen jouw vader en moeder weten wat er in je omgaat? Nou ja, ze vragen het aan je, ze zien iets aan je. Nou, je ziet er niet zo gelukkig uit bijvoorbeeld. Of juist heel gelukkig. Wat gaat er in je om? Je maakt je gedachten bekend. Je spreekt erover. Heel eenvoudig eigenlijk. Ja, doen we dat niet, zeggen we nooit wat. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan zijn we voor elkaar een gesloten boek aan het worden. Communicatie is heel belangrijk. En als er geen communicatie plaatsvindt, ja, dan blijft wat er in die ander omgaat eigenlijk voor die ander weer een verborgenheid. Kunnen wij weten wat Gods gedachten zijn? Want als het al belangrijk is dat wij iets van elkaar weten, van onze naasten, dan is het toch nog zoveel belangrijker dat wij weten wat Gods gedachten zijn. Kunnen wij dat? Nee, dat kunnen wij niet meer. Ik heb dat in het gebed ook aangehaald. Hè? Wij kenden de Heer in het paradijs. Dat is wat geweest. Wij kenden de Heer. En kennen, hè, dat zal vaker uitgelegd zijn vanaf deze kansen ongetwijfeld. Dat kennen, dat betekent in de Bijbel niet alleen maar met je verstand, maar vooral met je hart. Want de Heer had ons geschapen, hè, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En een van de gevolgen van de zondeval is dat we de Heer niet meer kennen. En niet meer goed weten wie hij is. En wat zijn wil is. En hoe kunnen wij dan toch de gedachten van de Heere leren kennen? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Doordat hij ze bekend maakt. Hij openbaart zijn gedachten. En die gedachten worden in 1 Korinthe 2 de wijsheid Gods genoemd. En als je die wijsheid van God kent en in je hart bewaart, dan weet je genoeg, al weet je verder niet veel, maar dan weet je genoeg om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Wij zetten onder onze tekstwoorden, dus de versen 7, 10 en 12, maar ik zal ook wel naar andere teksten verwijzen. Maar we zetten onder die teksten als thema de wijsheid van God tot onze zaligheid. Twee gedachten daarbij. Die wijsheid was verborgen. En het tweede, die wijsheid is door de Heilige Geest geopenbaard. De wijsheid van God tot onze zaligheid, die was verborgen. Dat is het eerste. Tweede is, door de Heilige Geest geopenbaard. In hoofdstuk 1 en 2 van 1 Korinthe komen wij heel wat keren het woordje wijsheid tegen. En Paulus die maakt overvloedig duidelijk dat hij niet met wijsheid tot de Korintiërs is gekomen. Dat benadrukte hij heel sterk. Bijvoorbeeld in vers 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Is dat niet opvallend? Wat zou hij proberen duidelijk te maken? Dat de Korintiërs zijn woorden maar snel moeten vergeten, want bij nader inzien, het was toch maar dwaasheid wat ik zei. En wat ik jullie verkondig heb. Dat hij bij nader inzien eigenlijk ook niet zo goed wist wat hij allemaal zei toen hij zijn bediening had onder de Korintiërs in Griekenland. Nee, zo is het niet. Nee, want Paulus kwam wel met wijsheid. Want in vers 6 zegt hij, en wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar een wijsheid, niet van deze wereld, nog der oversten die teniet worden. Dus toch een wijsheid. Maar een wijsheid die dus niet van deze wereld is. We mogen zeggen, het is hemelse wijsheid of goddelijke wijsheid. Dat is een wijsheid die in de oren van natuurlijke mensen dan weer een dwaasheid is. Daarover is Paulus in het eerste hoofdstuk ook heel duidelijk. Want hij zegt, want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, een dwaasheid. Maar het is de wijsheid van God om door wat wij als dwaasheid afdoen, zalig te maken, die geloven. Nou, met die wijsheid, de wijsheid van God dus, de wijsheid van het kruis, werd Paulus naar de Korintiërs gestuurd. En dat zult u allemaal wel begrijpen, en jullie ook wel. Dat is de wijsheid die bedoeld wordt in onze tekstwoorden, maar wij spreken de wijsheid Gods. En het contrast wordt heel scherp aangebracht. De tegenstelling tussen de wijsheid van de wereld en de wijsheid van God. En je vraagt je misschien af, waarom is Paulus zo scherp? Zou die nou niet beter wat milder kunnen zijn? Zou die nou niet wat toeschietelijker kunnen zijn? Richting de menselijke wijsheid. Zou dat missionair gezien niet wat verstandiger zijn? Waarom zo strak erin? Ja, toch moest hij het zo van de Heer opschrijven. Ja, waarom? Nou, daar kunnen we wel iets over zeggen hoor. In de eerste plaats, omdat het de waarheid is dat er een onoverbrugbare kloof is tussen die wijsheid van God en de wijsheid van ons mensen. Tussen wat wij als mensen allemaal bedenken en wat de gedachten van God zijn. Die komen van nature echt niet overeen. Dus dan moet je niet gaan voldoen alsof dat wel zo is. Nou ja, en dat is dus juist het probleem. Even de context van die tijd, hè? Dat oude Griekenland, hè? Die filosofen en die mensen die zo wijs zijn in eigen waarneming. Dat is het gevaar van die tijd. En ook wel van onze tijd. Die Korintiërs die leefden in die Griekse wereld. En daar dachten de mensen, nou met onze wijsheid kunnen wij een brug slaan naar de hemel. Onze wijsheid legt heel wat gewicht in de schaal, die doet het toe. Onze wijsheid en ons filosoferen, dat slaat een brug met de goddelijke wereld.
Door onze wijsheid kunnen wij het goddelijke op het spoor komen. Kunnen wij tot grootse ontdekkingen komen. Door middel van dialoog en debat en scherpe redenvoeringen en filosofie. Ja, ze dachten, het goddelijke, dat zit eigenlijk in onszelf. En als je maar heel wijs bent, ja, dan ga je dat goddelijke in jezelf ontdekken. En dan sla je eigenlijk een brug met het hemelse. Ja, en Paulus die wist wel dat die jonge christelijke gemeente in die context christen moest zijn. En dat dit denken hen natuurlijk van alle kanten bedreigde. Er waren ook nog wel heel andere gevaren, maar daar gaan we nu niet op in. Dit is één heel groot gevaar ook. En daarom moet Paulus daar zo stevig tegenin gaan. En Gods woord is daar ook heel duidelijk over. Dat de wijsheid van God geen natuurlijk raakvlak heeft met onze wijsheid. Ik noem u twee teksten. Eén uit het Oude Testament, Jesaja 40, vers 13 en 14. Wie heeft de geest des Heren bestuurd? Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven? Nou, dat is een retorische vraag. Niemand. Niemand. Of Romeinen 11, vers 34. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Dat is ook een retorische vraag, hè? Niemand. Ja, dat zouden wij misschien wel willen. Dat wij met de Heren mogen meedenken. Of dat we hem raad zouden vragen. Of dat hij aan ons zou vragen, nou, hoe zou ik het doen met eerbied gesproken? Waarom zouden wij dat wel willen? Nou, dan zou ik het heel anders doen dan de Heer. Daar komen we onze zonde op het spoor. Vertrouwen wij hem in zijn wijsheid, in zijn raad, in zijn plan? Of hebben wij eigenlijk meer op met onze ideeën en met onze gedachten? Wat je er ook van zegt, of wat je er ook van vindt, ik weet niet hoe u dit alles aanhoort op dit moment, maar Paulus die brengt niet anders dan de wijsheid van God. Daar komt hij mee. Want daartoe heeft de Heer hem gezonden. Tegen de opvatting dat wij als mensen redding en verlossing bewerken met onze wijsheid, komt hij met Gods wijsheid. Dat is de wijsheid van het kruis, die ons wijs kan maken tot zaligheid. Want ik wil niet zeggen dat die Grieken dat hier geen verstandige dingen af en toe zeiden. O, vast wel. Maar kon je daardoor gered worden? Nou, dat antwoord dat weet u allemaal zelf. Nee, natuurlijk niet. Het kan alleen door dat ene offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Wie van ons zou dat nou kunnen bedenken? Maar die wijsheid die bij God vandaan komt, is voor de natuurlijke mens een verborgenheid. Paulus schrijft in vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot onze zaligheid, tot onze heerlijkheid, eer de wereld was. Dit geeft heel duidelijk aan dat de wijsheid van God ver buiten het bereik van ons als mensen staat. Het gaat om de wijsheid van God. De wijsheid van de alleen wijze God, die er altijd geweest is. En ja, dan duizelt het ons. Die wijsheid is al door de Heere uitgedacht, voordat de wereld er was. Voordat er ook maar een mensje op aarde was. Heeft God het al uitgedacht? Wat is God groot en ondoorgrondelijk? En wat zijn wij maar klein? En mensen van korte duur, met een klein verstand. God heeft zijn wijsheid vastgesteld, de eeuwige God. Het gaat om zijn raad. Het gaat om zijn plan, betekent dat. Jongens en meisjes, voordat jij bestond, voordat ik bestond, ja zelfs voordat Adam en Eva geschapen werden door de Heere, had God zijn plan al klaar, zijn reddingsplan met deze wereld. Want de Heere, hij wist het, dat de mensen in de zonde zouden vallen. En wat het nou is, nou, wat is nou het voornaamste in deze wijsheid van God van eeuwigheid af? Dat is dat hij zijn zoon heeft aangesteld, aangewezen tot een borg en middelaar. De wijsheid van God is dat hij verloren zonen en dochters zal redden door het zenden van zijn enige en eigen zoon, die eeuwige heerlijkheid had bij hem in de hemelen. En dat hij die hemelse heerlijkheid zou gaan verlaten om een mens te worden en om overgegeven te worden in handen van misdadigers, van mensen die hem aan het kruis zouden nagelen. Door zijn sterven zou hij er velen het leven schenken. In deze weg zou hij de zonde van zijn volk verzoenen. En de ongerechtigheid wegdragen. En de schuld bedekken. Op deze manier zou hij hem die het geweld des doods had, dat is de duivel, teniet doen. Dat heeft de Heere al bedacht. Voordat de wereld er was. Wie van ons kan dat bevatten? Niemand. Maar wat bewoog de Heere om dit te doen? Wat bewoog de Heere om dit al van eeuwigheid af uit te denken in verborgenheid? Waarom heeft de Heere plan bedacht, met eerbied gesproken, om zijn eigen lieve zoon aan de dood van het kruis over te geven? Nou, daar kun je verschillende antwoorden voor opgeven. En het is heel belangrijk om te beseffen dat God deze dingen bedacht heeft, met het oog op zijn eigen eer. Laten wij dat alsjeblieft nooit in de kerk vergeten. Dat is het belangrijkste. Het gaat om de eer van God. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, dien gij lieden ontheiligd hebt. En toch is dat niet het enige. Ik denk dat we maar moeten zeggen, het is het voornaamste. Het is niet het enige. Want wij lezen in vers 7, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid. Dus die wijsheid van God heeft hij van tevoren uitgedacht, ook met het oog op onze heerlijkheid. Dat is wat. De Heere had dus al van eeuwigheid af onze heerlijkheid voor ogen. Hij wist het, dat wij zouden vallen in Adam. Maar hij had de zijnen niet over voor de dood en voor het verderf, maar had hun heerlijkheid in gedachten. Wat zegt ons dat veel over de wijsheid van God? En ik bedoel daarmee, wat voor soort wijsheid dat geweest is. Het was geen afstandelijke wijsheid. Het was geen geleerde wijsheid.
Het waren gedachten die door goddelijke liefde en barmhartigheid gedreven werden. Zijn barmhartigheid, zijn ontferming en zijn genade voor verloren mensen. De wijsheid van God komt voort uit het bewogen hart van God. De wijsheid van God is niet iets wat abstract is, een soort filosofie, maar het is heel concreet. De wijsheid van God heeft zelfs de gestalte van vlees en bloed aangenomen, want de Heere Jezus, hij wordt zelf de wijsheid genoemd. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Nee, die wijsheid heeft niemand van de oversten der wereld gekend. Want indien zij ze gekend hadden, schrijft Paulus, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Hij schrijft dat in vers 8. Maar wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben, is zo groot, zo heerlijk, dat Paulus in vers 9 schrijft dat geen oog het gezien heeft en geen oor gehoord en dat het in geen mensenhart is opgeklommen. Het komt helemaal bij God vandaan. Het komt bij de Vader van onze Heer Jezus Christus vandaan. Voor hen die hem lief hebben. Kregen wij de Heere lief in ons leven? Heb jij de Heere lief? Om wie hij is? Om zijn wijsheid? Om wat hij voor mensen wilde doen. Wat God in zijn wijsheid bereid heeft voor hen die hem lief hebben, het woord in vers 7 een verborgenheid genoemd. Een bedekte verborgenheid. We hebben zojuist gezien dat dat alles ermee te maken heeft dat dat voor de tijd plaatsvond. Maar we moeten hier nog wat meer zeggen. Want ook in de tijd kunnen wij Gods wijsheid niet doorgronden en niet vanuit onszelf op het spoor komen. Maar de Heere wil toch dat wij hem kennen? Dat is waar, dat is waar. Maar houdt hij dan toch nog dingen voor ons achter? Verborgen en bedekt? Nee. Wij moeten naar onszelf wijzen. Wij moeten onszelf beschuldigen. Die waarheid is voor ons ook in de tijd een verborgenheid, omdat wij zo diep gevallen zijn. En voor dat woordje verborgenheid staat in het Grieks het woordje mysterie. Een geheimenis. Wat God bedacht heeft, Gods wijsheid, is voor de natuurlijke mens een mysterie. Een geheimenis, zou je kunnen zeggen. Een geheimenis, ja, wat is dat? Hè? Iets wat je niet kunt doorgronden, wat je niet kunt doorzien. Door je eigen inspanningen. Je komt dat woordje verborgenheid op meer plekken tegen in de Bijbel. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verborgenheid dat wij allen veranderen bij Christus wederkomst. Het gaat om de verborgenheid dat het gaat om de verborgenheid over de verharding die voor een deel over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En het gaat bijvoorbeeld ook over de verborgenheid dat ook na Pinksteren de heidenen mogen delen in het heil van Christus. Dat zijn verborgenheden, heilgeheimen, die ingegeven zijn door Gods wijsheid en door de natuurlijke mens niet begrepen worden. Even een pas op de plaats. Want dat woordje mysterie, dat kan verwarring oproepen. Dat je gaat denken, ja, maar dan is die wijsheid van God dus iets geheimzinnigs. Iets mysterieus. Dan zou je nog kunnen denken dat heel speciale mensen met een sterk gevoel voor het goddelijke wel iets van dat mysterie kunnen ontdekken en kunnen ontrafelen. Nou, zulke dingen kom je tegen in de wereld van het spiritisme en mensen die zich inlaten met de geestenwereld. En juist daar moeten wij mijlen ver vandaan blijven, leert God woord ons. Leert Gods woord ons. Het betekent dus niet dat Paulus mysterieus spreekt of geheimzinnig voor een select gezelschap mensen met speciale kennis. Nee, zo is het niet. We moeten dat heel eenvoudig houden. De wijsheid van God is voor ons een verborgenheid, omdat wij van God zijn afgevallen. De Heere is voor ons een raadsel geworden. Wie is God? Wij kennen hem niet meer en wij begrijpen hem niet. Dat toont dit hoofdstuk ook aan. Misschien ergert u zich hier aan, dat weet ik niet. Maar Paulus die zegt dat heel duidelijk in vers 16. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. En is die heel stellig. Want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Deze verborgenheid was bedekt. Hadden wij die dan kunnen ontdekken door zelf beter na te denken? Nee, dat is uitgesloten. Die verborgenheid was bedekt omdat wij vanuit onszelf een bedekt hart hebben. Eerst moet het deksel van ons hart af om Gods wijsheid te leren kennen. Paulus die bidt toch niet zonder reden voor zijn volksgenoten. Of dat de Heer het deksel van een hart wil afnemen, dat heeft alles hiermee te maken. En dat is een werk van God. Dat is echt een eenzijdig werk van God. Hij geeft verlichte ogen van het verstand. Hij doet je de wonderen van zijn wet aanschouwen. Hij verlicht het verstand door de Heilige Geest. En wij hebben allemaal die geest van God nodig om de Heere te leren kennen. Om iets van zijn heilsgeheimen te gaan verstaan. Om hem te vertrouwen. En ook om hem steeds beter te leren kennen. En hem al meer te gaan vertrouwen. Hè? Want naarmate je de Heere beter leert kennen, ga je hem ook al meer vertrouwen. Dus we zijn afhankelijk van Gods geest. Dat brengt ons bij het tweede. De wijsheid van God tot onze zaligheid wordt door de geest geopenbaard. Wat God bereid heeft voor hem, voor hen die hem liefhebben, heeft hij geopenbaard door zijn geest. Wij zien dat in vers 10. Jongens en meisjes, weet je dat nog van de inleiding? Hoe kunnen wij weten wat iemand denkt? Nou ja, doordat die persoon die gedachten bekend maakt. Een beetje moeilijk gezegd, doordat iemand zijn gedachten openbaart. En dat is nu wat de Heere doet. Door zijn geest, door die eeuwige geest van God, die altijd bij de Vader en de Zoon geweest is, en alle dingen van de Heere weet, zelfs de diepten van God, het eeuwige plan van verlossing, heeft Gods geest bekendgemaakt. En dat betekent in vers 10, voor eens en altijd. Het is niet zo dat hij die openbaring weer wegneemt. heeft geopenbaard. Voor eens en altijd. God heeft de barrières weggenomen die de inhoud van zijn wijsheid verborgen hielden. God die buiten onze tijd staat, komt tot ons in onze tijd. En hij is het die de barrières van ons hart wegneemt, wil wegnemen, zodat we hem leren kennen en de Heer Jezus, de wijsheid van God, te voet vallen. De Heer maakt zich bekend. Kijk, de Grieken in Athene, die hadden een altaar van de onbekende God. Handelingen 17. Maar zo'n altaar hoeven wij, Godezijdank, niet op te richten. Want wij hebben hier het getuigenis van Gods geest in onze handen. Wat een kostbaar geschenk. Zijn woord, waardoor wij weten wie de Heer is. Ga dus niet mee met de menselijke wijsheid dat wij eigenlijk niet zeker kunnen weten of er een God is en wie deze God dan wel niet is. En als iemand ons daarom vraagt, hoe zit dat nou dat jij het allemaal zo zeker kunt weten, dan kun je misschien wel eens zeggen, goed bedoelend hoor, ja, maar daarom heet het ook geloven. En eigenlijk is dat toch niet zo'n goed antwoord. Want geloven heeft te maken met zeker weten en vast vertrouwen. Hoe weet je dat de ware God is? Hoe weet je dat? Dan moet je niet zeggen, ja, daarom heet het geloven. Ik weet het eigenlijk ook niet zeker. Omdat hij zich bekend gemaakt heeft. Vast en zeker. Dat is toch de catechismus, hè? Was een waar geloof. Stellig weten en kennis en een vast vertrouwen. We hebben hier het getuigenis van de geest in de handen. Heel concreet. De Heer Jezus die zei toch, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Jongeren en ouderen, wie je ook maar bent, u hoeft niet in het donker rond te tasten en in onzekerheid rond te dwalen, maar de Heere heeft zich bekend gemaakt. Ook voor jou, ook voor u, ook voor mij. De Heere zegt toch niet, zeker niet zonder reden die bekende woorden, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. God maakt zich bekend. Hij heeft zich geopenbaard. Heel Gods woord is openbaring Gods. Door zijn geest. Klein zijpaadje even. Wat zien we hier het grote belang van Bijbelvertaling. Bijbelverspreiding. Gods woord in alle talen van deze wereld. Mag ik u vragen, en jou ook, wil je elke dag aan de Heere vragen of hij er zelf voor wil zorgen dat zijn woord, waarin hij zich bekend maakt, waarin hij die verborgenheden wegneemt, dat zijn woord bekend gemaakt wordt op heel deze wereld. Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oor tot oor. Verkondigt alle landen het evangeliewoord. Het hebben van Gods woord is een groot voorrecht. Ik hoop dat dat wel duidelijk is. Die verborgenheid wordt weggenomen. Wilt u weten wat God denkt? Dan moet u in uw Bijbel lezen. Maar we moeten natuurlijk nog wel een stap verder. Of een stap dieper. Misschien is dat beter gezegd. Want is alleen het hebben van Gods woord voldoende voor onze zaligheid? Of is alleen het lezen van Gods woord voldoende voor onze zaligheid, hoewel het een groot voorrecht is? Nee, U weet voldoende van de Bijbel dat u het antwoord daarop weet. Nee, dat is niet voldoende. Het gaat om het geloof. Om het persoonlijke geloof in uw hart, in jouw hart, in mijn hart. En dat geloof is een gave van God die gewerkt wordt door zijn geest en door zijn woord. We hebben dat al eerder in de preek benoemd. Het is Gods geest die ogen opent en harten wil openen voor wat hij in Christus geeft. Want wanneer Paulus het woordje ons schrijft in vers 10, door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, dan bedoelt Paulus daarmee niet onbepaald alle mensen. Maar hij heeft het hier eigenlijk over de gelovigen. Hij heeft het over de mensen die niet de geest van de wereld ontvangen hebben, maar de geest die uit God is. Kijk, aan de ene kant moeten wij natuurlijk zeggen, alle mensen zijn gelijk. Heel positief, want alle mensen zijn door God geschapen. Alle mensen. Elk mensenleven is in de ogen van God belangrijk. Dus jouw leven ook. En we moeten ook zeggen dat negatieve, alle mensen hebben gezondigd. Ja, daarin is dus geen onderscheid. Maar het onderscheid dat er is, dat heeft hiermee te maken. Hebben wij de geest van de wereld in ons hart? Of hebben wij de geest die uit God is in ons hart? De geest die uit God is, schrijft Paulus. Het is Pinksteren geweest. Dat is de Pinkstergeest. En hij is de beste prediker die er maar bestaat. Want hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. En hij kan en wil het ook tot in ons hart brengen. Kijk, en dat weten we allemaal, hè? Dat kan geen mens. De beste prediker kan het niet bij u in het hart brengen. Gods geest wel. Gods geest, die doet een werk in ons hart. Krachtig, onwederstandelijk. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet kan doen, dat doet God door de kracht van zijn geest. En wat is het gevolg daarvan? Als God in je hart werkt en woont, wat is het gevolg daarvan? Kijk maar mee naar vers 12. Opdat we zouden weten, heb je het hè, weten, de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, als je iets weet, dan is het niet meer verborgen. Is het geen verborgen zaak, maar je weet het. En wat zijn dan die dingen die ons van God geschonken zijn? Wat weten we dan? De Heer heeft zoveel wat hij aan zijn kinderen wil schenken, toch? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wat zou je zeggen als je deze vraag op catechisatie zou krijgen? Wat schenkt de Heer in zijn Zoon Jezus Christus? Ik denk dat je het wel weet. Laten we het antwoord halen uit de catechismus. Vraag en antwoord 21. Vergeving der zonden. Eeuwige gerechtigheid. En zaligheid. En dan mogen we eraan toevoegen uit 1 Korinthe 1 vers 30. Heiligmaking en een volkomen verlossing. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De Heere maakt het vast in het leven van de zijnen. Hij snoert het aan. Hij trekt die banden aan. Hij verzekert ons van ons aandeel in Christus. Dat is het werk van de Geest. Hij verzekert je van je aandeel in Christus. De Geest die geeft een zekerheid in het hart. Een zekerheid die in de wereld met geen 10.000 verzekeringen eens af te sluiten. Dat is de taal van Psalm 56. Dit weet ik, dat God met mij is. En het is de taal van Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat legt de geest een zekerheid in het hart? Komt niet uit ons hart, maar God geeft het. Hij werkt het. Zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Al kun je het soms niet geloven, al durf je het soms niet te geloven, maar de geest die geeft het, dat je door al het onze heen tegen de klippen opgelooft en dat je zekerheid in je hart hebt die de wereld niet begrijpt. Het is de wijsheid van God. En je roemt in God. Zonder het werk van deze geest in ons hart hebben wij geen deel in Christus. Zoek het daarom niet in eigen kracht. Zoek het niet in eigen inspanningen of eigen inzichten. Alsjeblieft, ga geen eigen wegen, maar val hem te voet. Hij wil de Heilige Geest geven. Degene die hem daarom bidden. Want dat kan natuurlijk nog wel, hè, dat u denkt, ja, maar ik weet ook niet of ik dan die... ik moet het maar afwachten. Nee. U bent gedoopt in de naam van een drie-enige God. En de Heer Jezus heeft gezegd dat hij de geest wil geven. Degenen die hem daarom bidden. Wat een rijke belofte. Ik hoop wel dat u beseft en ook doorleeft dat het zonder die geest echt niet kan. De boodschap die wij door Gods geest geleid... De boodschap dat wij door Gods geest geleid moeten worden en niet door menselijke wijsheid is misschien voor ons onaangenaam. Misschien ergert het jou. Het ergert je, het irriteert je dat onze wijsheid geen gewicht in de schaal legt van de zaligheid. Dat kan. Maar onze kennis, onze wetenschap, onze wijsheid, het schiet eeuwig tekort. Wij denken dat wij vanuit onszelf wel voor God kunnen... Dat denken wij. Wij zijn zo goed in het bedenken dat het met ons wel goed zit. Dat kunnen wij allemaal bedenken zelf. Maar Gods geest, die wil je eraan ontdekken dat dat totaal niet het geval is. De geest van God, die gaat je wijzen op je hoogmoed. En je hoogmoed afbreken in jezelf. Je laat zien dat je een zondaar voor God bent. En dat is echt niet zo fijn, hoor. Dat is echt niet zo fijn. Dat je echt gaat ontdekken, ik kan voor God helemaal niet bestaan. Ken je daar iets van? Dat je merkt... Ik heb vanuit mezelf geen grond om voor hem te verschijnen. Maar wanneer dat zo is, dan zal het met die ergernis nog wel een beetje meevallen, denk ik. Dan word je er gelukkig mee dat het de Heilige Geest is. Oh, gelukkig wel, wat een genade. Dat hij mij de weg ten leven wil wijzen. Want zou hij dat niet doen? Zou hij de verborgenheid van de zaligheid verborgen houden, dan had ik geen hoop meer. Dan was het buiten hoop. Maar wat een genade. Wat een genade. Gods geest openbaart de weg. Hij wijst de weg. En hij past het toe in mijn hart. Wat mij bij de heilige doop werd beloofd. Wie anders dan de geest van God
kent de diepten van God. De Heilige Geest onderzoekt alle dingen. Is op zoek naar goede gaven van de Heer om die aan zondaarsharten toe te passen. En dat doet de Geest met het oog op onze zaligheid. Nee, wij kunnen die diepte van God niet doorgronden. En kennen. Maar Hij wel. De Geest is immers zelf God. En wat Hij, met eerbied gesproken, opspeurt in het hart van God, daarvan wil Hij spreken. Dat wil Hij bekendmaken. Dat wil Hij in het hart van mensen leggen. Hij wil die verbinding leggen tussen die diepten van God, waar we die onpeilbare liefde, die eeuwige liefde van God voor zondaren ontdekken, en die onnaspeurlijke rijkdom van Christus en ons hart. De Geest wil die verbinding leggen. Geest van God. Hij is het die de banden legt vanuit de hemel tot in ons hart. Ziet u, de lijn is van boven naar beneden. En dat is een heel verschil met die menselijke wijsheid. Hè? Want dan was de lijn van beneden naar boven. Hebben wij de Geest die uit God is ontvangen in ons hart? U vraagt, jij vraagt, hoe weet ik dat? Of een ander zegt, daar ben ik nou zo onzeker over. En dan gaat het om deze vraag en het antwoord op die vraag. Wie is Christus voor ons? Wie is Hij voor jou? Wie is Hij voor u? Hoe weten wij dat wij de Geest van God ontvingen in ons hart? Hoe weten we dat? Heeft Hij je aan de voeten van Jezus gebracht? Is er geloof in Hem? Een aangevochten geloof, een klein, maar is er geloof in Jezus? Dan houdt onze wijsheid geen stand. Aan zijn voeten zijn wij zondaren die uitgesproken zijn. Niet uitgesproken in de zin van dat je het allemaal weet, maar letterlijk uitgesproken. Klaar met onze wijsheid. Zo brengt Hij je aan zijn voeten. Alles is ons uit handen genomen door de Heilige Geest. In ons is geen hoop. Maar Hij is het die ons trekt en brengt aan de voet van het kruis, in de ogen van de wereld, een dwaasheid. Maar voor hen die door Gods Geest geleid worden, de weg der zaligheid. Een verborgen wijsheid, van eeuwigheid bij God uitgedacht, door Christus verworven in de tijd en door de Geest geopenbaard, ja, tot in het hart. Door welke wijsheid laat u zich leiden? Amen.
Laten wij bidden en danken.
Heren, uw grote naam zeggen we dank. Dat u uw woord en uw heerlijke gedachten bekend hebt gemaakt. U hebt ze uitgedacht, we hebben dat gehoord, met het oog op uw eigen eer. Maar ook met het oog op onze heerlijkheid. En dan mogen we het wel zeggen, in de veelheid van de onderdanen wordt de heerlijkheid van de koning der koningen gekend. En daarom bidden wij u dat u er ook uit ons midden velen tot uw kinderen kunt rekenen. Dat er velen zijn, o kon het zijn, allemaal, die niet meer prat gaan op hun eigen wijsheid, niet meer zich door eigen inzichten laten leiden, maar ze geheel en al door uw wijsheid laten zalig maken. Heren, wat zou dat groot zijn? Wat zou dat zijn tot lof en verheerlijking van uw grote naam? We bidden u, Heren, om het werk van uw geest en ook om de doorwerking van uw Heilige Geest. U weet ook wat we na ontvangen genade nog allemaal moeten afleren en moeten bijleren. Wat hebt u veel werk aan ons. En dan danken wij u, Heren, dat u niet laat varen het werk van uw handen. Dat u niet tegen ons zegt dat wij eerst weer heel veel dingen moeten leren, met eigen wijsheid moeten komen om weer opnieuw bij u te mogen komen. Maar dat u ons verdraagt in onze onwijsheid, in onze dwaasheid. Zolang, Heren, wij dat maar belijden tegenover u. Zolang wij maar dat plaatsje aan de voet van het kruis leden innemen. En Heren, dan verwacht u daar geen mensen die het allemaal weten. Maar dan ziet u daar graag jongens en meisjes en jongeren en mannen en vrouwen komen die belijden dat ze het niet meer weten. Dat ze uitgesproken zijn. Dat de hand op de mond gaat. En dat we ons laten zalig maken door u, o Heere Jezus Christus, de wijsheid van God, de kracht van God. Heren, dank u wel dat u uw woord bekend maakt en dat het de schriften zijn die van u getuigen. Wij bidden u ook voor de verspreiding van uw woord wereldwijd. En wilt u geven dat dat werk zijn goede doorgang mag vinden en dat de vertaling van uw woord in zoveel talen van deze wereld voorspoedig mag gaan. Opdat heel veel mensen uw woord en uw wijsheid in hun eigen taal zouden horen. En wilt u dat woord dan ook toepassen aan de harten door het werk van uw geest. En sla ons niet over, Heren. Wij zijn zo bevoorrecht dat we honderden jaren uw woord mogen hebben. Geef dat wij het zien als een groot geschenk uit de hemel. En dat wij daar op de juiste wijze mee omgaan. Uw woord bestuderen. Uw woord lezen. Kloppen op dat woord. Bedelen met de woorden uit uw woord op onze lippen bij u. Heren, wij bidden u. Zegent u uw woord aan ons hart en leven. Wij zeggen uw grote naam dank voor alles wat u wilde geven deze middag, deze avond en ook deze morgen. We gaan dadelijk weer van hier. Brengt u ons allen waar wij verwacht worden. Gedenkt u ook in het bijzonder aan hen die alleen thuiskomen. Gedenkt u aan hen waar moeite en verdriet in het leven is. Wilt u dan in het bijzonder ondersteunen en sterken. Wij dragen ook de gemeente hartelijk aan u, de Heere, op. Wilt u de gemeente ook weer op uw tijd verblijden met een herder en leraar uit uw hand ontvangen? Heere, geef ook de broeders kerkenraad daarin wijsheid. En mogen ze daarin ook helemaal met de gemeente samen van u de Heere verwachten. Wil ons horen bidden en vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zullen nu ten slotte zingen van Psalm 19, het vierde vers. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechten, dat betekent eenvoudige mensen, en aan eenvoudige mensen wijsheid leert. Psalm 19, het vierde vers. Eindigen wij met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.